Goedemorgen allemaal. Ik denk dat de meesten van jullie wel gelezen hebben via de app, of misschien ook wel gehoord hebben, maar de broer van Ada is deze week zeer plotseling en tragisch weggenomen, overleden. En ik wil jullie ook vragen om in het bijzonder voor ons te bidden. Ook in het bijzonder voor Ada. Het was haar grote broer, die haar vroeger ook wel naar school bracht. Ada's vader is vroeg overleden, dus haar broer speelde altijd een hele belangrijke rol voor haar. En zo is dit zeer verdrietig. Dus we vragen ook onze gebeden voor Ada in het bijzonder, voor de familie en voor ons. En ja, als er dan zoiets gebeurt, dan word je altijd weer even stilgezet bij waar het leven nou eigenlijk werkelijk om gaat. Als deze dingen gebeuren, vooral als dat zo dichtbij gebeurt en op een tragische manier, dan zijn dat altijd weer dingen waardoor je gaat denken. En waardoor je uiteindelijk altijd weer uitkomt bij, wat is daar nou echt belangrijk in het leven? En dan kom je er al heel snel achter natuurlijk. Die auto is niet zo belangrijk. Dat huis is niet zo belangrijk. Dat geld is allemaal eigenlijk helemaal niet belangrijk. Het is eigenlijk allemaal niet belangrijk. En waar gaat het dan werkelijk om? En dan zien we ook in dit verhaal, in Johannes hoofdstuk 4, dat Jezus ook zo'n hele belangrijke uitspraak doet. Als hij zegt, God is op zoek naar ware aanbidders, aanbidders die hem aanbidden in geest en in waarheid. En vandaag wil ik één heel specifiek deel daarvan wil ik graag wat verder uitdiepen. En dan begin ik te lezen bij Matteüs hoofdstuk 5, vers 21 tot 26. In Matteüs hoofdstuk 5, wat we natuurlijk ook kennen als de bergrede. En we zouden bijna kunnen zeggen, als we iets over Jezus zouden willen weten. Als we iets over het koninkrijk willen weten. Als we iets over de gemeente willen weten. Als we iets over waar het werkelijk om gaat in het christelijke leven. Een van de eerste plaatsen waar je dan heel goed naartoe kan gaan, is die bergrede. Matteüs 5, 6 en 7. En wat staat er dan in die bergrede in hoofdstuk 5, vers 21? U hebt gehoord dat tegen de oude gezegd is, u zult niet doden. En wie doodt, zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden voor de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt raka, zal schuldig bevonden worden door de raad. Maar al wie zegt dwaas, die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen. Verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave. Als we deze woorden zo even overdenken, dan zien we dat er hier sprake is in vers 23 en 24 over iemand is op weg naar de tempel om een gave te brengen aan God. Maar als die dan op weg is naar de tempel, dan denkt hij ineens van, oh, maar eerder deze week is er wat gebeurd tussen mijn broeder en mijzelf. Wat moet ik doen? Hij heeft wat tegen mij. Ik weet het. Het komt weer in mijn gedachten. Het komt weer in mijn herinnering. En dan zegt Jezus, laat je gave achter bij het altaar. Ga dan eerst naar je broeder toe. Verzoen jezelf met je broeder. En ga dan terug en offer uw gave. Dat is wat Jezus zegt. In de bergrede. Waarin Jezus heel duidelijk spreekt over de leer van het koninkrijk. Als je je gave gaat offeren en je komt erachter dat een broeder iets tegen je heeft, wat doe je dan? Dan ga je eerst verzoenen met je broeder, dan ga je terug naar de tempel, dan offer je de gave. En het is ook heel interessant dat als je naar het Oude Testament gaat kijken, en je ziet in Exodus, Numeri, Leviticus, Deuteronomium, de beschrijvingen van de offers, wat zie je dan eigenlijk altijd? Dan zie je altijd, het moest een gaaf offer zijn. Het moest een offer zijn zonder mankementen, om het even zomaar te zeggen. Het was een eenjarig dier, een eenjarig rund, op het beste moment van zijn leven. En we weten natuurlijk ook dat al die offers van het Oude Testament, dat waren een schaduw die allemaal iets lieten zien over Jezus. Want Jezus was uiteindelijk het volmaakte offer. God zelf. Volmaakt. Volkomen. Rein. Zuiver. In hem was geen bedrog. En zo zien we dan ook dat als Jezus met de Samaritaanse vrouw spreekt, dan zegt hij ook, dit zijn nou de mensen waar God naar op zoek is. Die als het erop aankomt en weten dat er iets is tussen hen, tussen een broeder en henzelf, dan gaat hij eerst naar de broeder toe, dan gaat hij weer terug om zijn offer te brengen en dan komt er ook een gave bij God die volmaakt is. Want als wij offers aan God brengen, terwijl er een conflict zou zijn tussen een broeder en mijzelf, dan zegt God, dan is eigenlijk je gave niet volmaakt. En ik ben op zoek naar volmaakte gaves. In geest, in waarheid. Dus het eerste punt wat we vanochtend willen maken is, het is belangrijk als wij weten dat een broeder iets tegen ons heeft, dat we dat gaan herstellen. Dat we daar iets mee doen. Dat is zo belangrijk. Als ik even denk aan deze wereld, dan zie ik dat mensen naar school gaan om advocaat te worden. 6 jaar, 8 jaar. Mensen gaan naar school om een dokter te worden of een ander medisch beroep. Mensen doen van allerlei dingen, lang studeren om uiteindelijk maar datgene te krijgen waar hun gave zit, wat ook heel goed is. Maar ze studeren daarvoor. En soms lijkt het wel eens zo dat als we het hebben over de relaties tussen mensen, wat misschien, zou ik persoonlijk zeggen, misschien nog wel het allermoeilijkste is om te leren, daar denken we van dat dat allemaal maar een beetje loopt. Daarvan denken we dat dat allemaal maar een beetje gaat. En hier zien wij ook het belang van een goede vader en een goede moeder en een goede opvoeding. In een goede opvoeding moeten kinderen al geleerd worden. Als jij weet dat iemand een conflict met jou hebt, zorg dat het uit de weg gaat. Zorg dat het opgeruimd wordt. Als we zo eens om ons heen kijken, dan zien we een plant. We zien een scherm. We zien een boekenkast. We zien een bril. We zien een schilderij. Broeders, al deze dingen zijn gemaakt met een hele specifieke reden. En als we dat even terug gaan koppelen naar God, wij zijn ook gemaakt voor een hele specifieke reden. En weet je wat die hele specifieke reden is? Om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Daar zijn wij voor gemaakt. Daar zijn wij voor geschapen. Dat moet ons ultieme doel zijn in het leven als gelovigen. Dat we hem lief hebben boven alles en onze naaste als onszelf. En weet je, dan is het zo belangrijk dat als wij weten dat een broeder iets tegen ons heeft, dat er een twist is ontstaan, dat er pijn is ontstaan, dat er gebrokenheid is ontstaan, dat er een gat is gevallen. Als wij God lief hebben en onze naaste als onszelf, wat willen we dan doen? Dan willen we uiteindelijk dat gaan herstellen. En broeders en zusters, dat is zo belangrijk in het leven van ons als gelovigen. Als de ware kinderen van God, als wij weten dat een broeder iets tegen ons heeft, laten we naar hem toe gaan. Laten we dat herstellen. In de eerste plaats tot lof en glorie van God natuurlijk. In de eerste plaats om hem aanbidding aan te bieden die volmaakt is. Om hem aanbidding aan te bieden die volledig is naar waarheid en geest. En dan komen ook weer die woorden van Spreuken 15 komen naar voren. Want hoe we natuurlijk naar iemand toe gaan is heel belangrijk. Hoe we iemand aanspreken is heel belangrijk. Hoe we omgaan met een broeder waar wij iets kwaads hebben gedaan. Zo zegt de Bijbel dan in Spreuken 15, een zacht antwoord keert de grimmigheid af. Maar een krenkend woord wekt de toorn op. In alles wat we zijn, broeders, in alles wat we doen, wij moeten zorgen dat wij spreken op een wijze zoals God wil dat wij spreken. Dan staat er ook in vers 2, de tong der wijze brengt degelijke kennis voort, maar de mond der zotte, die stort dwaasheid uit. De ogen des Heren zijn aan alle plaatsen, opmerkzaam achtgevend op kwade en goede. Zachtheid van tong is een boom des levens. Maar valsheid in haar is een verderf in de geest. Zachtheid van tong. Broeders en zusters, kunnen wij dat van onszelf zeggen? Dat wij mensen zijn die op een zachte wijze kunnen antwoorden? Want dat is een boom des levens. En we weten wat een boom des levens doet. Die geeft genezing. En dat is wat een zacht antwoord doet. Dus in de eerste plaats, een volmaakte gave bij God betekent als er een broeder iets tegen ons heeft, dat we dat gaan herstellen. Dat we daar niet mee wachten. Zodat we God dat volmaakte offer kunnen aanbieden. Dan lees ik ook in Matteüs hoofdstuk 18, dat er geschreven staat in vers 15 en 16, maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga dan naar hem toe, wijs hem terecht tussen u en hem alleen. Als hij naar u luistert, heeft u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog één of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Ja, soms kan het gebeuren dat een broeder tegen ons gezondigd heeft. Dat gebeurt soms, dat kan. En ook daar zien we, als wij dat soort dingen gaan registreren, dan is het tijd om gelijk te handelen. Wij leven in een wereld waarin heel veel mensen geleerd worden om gelijk te reageren. Als je beleggingscijfers wat naar beneden gaan, reageren. Als het je bankrekening wat naar beneden gaat, reageren. Als je onrecht aangedaan wordt, reageren. In een heleboel opzichten worden wij geleerd om te reageren. Maar Cor, zoals je net ook gezegd hebt, die vleeselijke strijd waar mensen zoveel nadruk op leggen, dat is vaak helemaal niet zo belangrijk. Maar het gaat om die geestelijke strijd. Het gaat om geestelijk zuiver zijn. Het gaat om geestelijk recht staan bij God. Het gaat erom dat wij hem aanbidden in geest en in waarheid. En ja, is dat natuurlijk in de eerste plaats, gaat het over onze samenkomsten. Waar we hem gezamenlijk aanbidden. Maar dat niet alleen. Ten diepste is ons hele leven is een aanbidding tot God. En natuurlijk maken we dat onderscheid tussen de eerste dag samen, maar uiteindelijk aanbidding is 24/7. En wat wil God? God wil dat wij realiseren dat als een broeder tegen ons gezondigd heeft, dat we dat gaan herstellen. Dat we daar niet mee wachten. Dan moet als het ware die rode lichten die moeten gaan knipperen. En opnieuw, dan gaat het er niet om dat wij die confrontatie als het ware aangaan op een manier zoals wij dat willen. Maar we moeten dan vooral ook dat gesprek aangaan op de manier zoals God het wil. En wat staat er dan ook geschreven in Colossense hoofdstuk 5... Vers 6, dat moet zijn Colossense 4, want Colossense heeft maar 4 hoofdstukken. Colossense 4, vers 5 en 6 zegt, wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn en buit de geschikte tijd uit. Dit staat in het bijzonder in relatie tot degene die niet gelovig zijn. Maar daarna staat er ook, laat uw woord altijd smakelijk zijn of aangenaam, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. Ja, zelfs als wij dat stukje confrontatie moeten aangaan over iemand die tegen ons heeft gezondigd, dan moeten we dat nog steeds doen op een aangename wijze. Met liefde en met respect. Want het enige wat wij willen, is wij willen onze broeder terugwinnen. Het enige wat wij willen, is dat we samen weer op een waardige manier God kunnen aanbidden. Dat is waar het om gaat. Ten diepste gaat het niet om ons. Het gaat helemaal niet om ons. Het gaat om God. Het gaat om onze maker. Het gaat om degene die wij willen aanbidden. Daar gaat het om. En God zegt van, zelfs als je dat stukje confrontatie moet aangaan met iemand die tegen jou gezondigd heeft, doet het in zachtheid. Doet het met warmte. Doet het met liefde. Doet het met respect. Maar zelfs daar mogen we aan toevoegen dat er soms ook wel eens momenten kunnen zijn, zoals Paulus naar Petrus toe gaat en hem zelfs in openbaarheid iets moet gaan vertellen. Maar één ding weet ik zeker. Het hart van Paulus zat vol met liefde voor zijn broeder Petrus. Ook al was het publiekelijk, ook al was het pittig. En ik denk dat voor degenen die kinderen hebben, die kunnen dat heel goed begrijpen. Soms moet je kinderen wel eens met heel veel zachtheid en warmte benaderen, ook als ze iets fout gedaan hebben. Maar soms is het ook wel eens heel belangrijk dat er een hele duidelijke confrontatie is. Maar dat doe je niet omdat je het kind wil verliezen. Je doet het juist omdat je het kind wil winnen. En broeders en zusters, wat is er nou zo belangrijk in het leven? Wat is er nou zo belangrijk in het christelijke leven? We kunnen de hele Bijbel door gaan lezen, maar we kunnen één conclusie maken. God wil dat wij met onze broeders en zusters in volledige harmonie leven. Maar God weet ook dat we anders zijn, dat we andere karakters hebben. God weet ook dat we allemaal in een proces zitten. God weet dat we onvolmaakt zijn. God weet dat we niet willen zondigen, maar toch gebeurt het soms. En wat moeten wij doen? Wij moeten zorgen dat wij, als wij God aanbidden, dat we hem aanbidden in geest en in waarheid. En vandaag, heel specifiek, als je weet dat je broeder iets tegen jou hebt, God zegt, gaat het gelijk herstellen. Met warmte, met liefde, met verbindende woorden ga je dat herstellen. Als een broeder tegen jou gezondigd heeft, herstel het. Dat is zo belangrijk. Dat is waar het leven werkelijk om gaat. Dan lees ik in Filippenzen. In hoofdstuk 4, vers 2. Hele simpele woorden, maar zo belangrijk. Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Here. Paulus zegt niet wat de achterliggende reden is, wat er hier gebeurd is tussen deze twee zusters. Maar ergens, op een bepaalde manier, is er conflict ontstaan tussen deze twee zusters. En Paulus zegt gewoon heel simpelweg, zorg dat je weer eensgezind bent in de Here. En broeders en zusters, zo kan het ook in onze levens gebeuren. Dat er iets gebeurt en je kan misschien nog ineens precies vertellen hoe dat nou precies allemaal gekomen is. Hoe dat nou precies allemaal gebeurd is. Je weet nog niet eens precies waar het nou precies door komt, maar je voelt spanning. En je weet, er zit wat. En dat kunnen broeders zijn, dat kunnen zusters zijn. In dit geval van Paulus waren het twee zusters. Maar broeders en zusters, als het gaat om ware aanbidding. Als je spanning voelt tussen jou en je broeder. Ga erover in gesprek. Los het op. Als je merkt dat er iets is met je zuster. Praat erover en los het op. Dat is wat God wil. God wordt geëerd als er eensgezindheid is. God komt tot zijn glorie. Als wij naar onze zuster of broeder kunnen gaan en kunnen zeggen van broeder, ik voel dat er toch op de een of andere manier wat spanning is. Wat kan ik voor jou doen? Wat kan je voor mij doen? Wat kunnen wij doen? Wat is tot glorie van God? En weet je waar God in het midden is? Daar kan alles opgelost worden. Alles. Alles, alles, alles. Want wie is de vorst van vrede? Jezus. Wie is onze koning? Jezus. Jezus heeft laten zien op de meest ultieme manier wat het is om vrede te brengen. Hij gaf zijn eigen leven. Of zoals hij op een andere plaats over zichzelf zegt, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Iedereen die in dienstbaarheid naar zijn broeder of zuster toe gaat, die zal vrede vinden. Als God daarbij betrokken is. Broeders en zusters, wat is er nou echt belangrijk in het leven van een gelovige? vanuit de context waaruit we vandaag spreken, harmonie tussen gelovigen. Vrede tussen gelovigen. En wij zeggen dan misschien van, ja, maar weet je wel hoe moeilijk dat is? En dat zal ongetwijfeld zo zijn. Weet je wel hoe lastig dat is? Ja, dat is zo. Weet je wel hoe moeilijk het is, welke woorden je dan precies moet gaan kiezen? Ja, dat is zo. Maar mogen wij bewust zijn van het feit, van de woorden en de kracht van God die zegt, hem nu, die bij machte is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Broeders en zusters, als het allemaal van ons uit moet komen, ja, dan gaat het hem niet worden. De ene kan het misschien wat beter, de andere misschien wat minder. Maar weet je waar God in het midden is? Daar gebeuren bijzondere dingen. Een vierde categorie die ik graag wil noemen. We hebben over gelovigen gesproken. We hebben over twee zusters gesproken. Nog een laatste categorie. En die vinden we in Romeinen 12 vers 18. Want daar staat heel simpelweg, heel eenvoudigweg de woorden, gelovigen, voor zover het aan u ligt, leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Broeders en zusters, wat zijn nou volmaakte offers bij God? Wat zijn nu de offers waar God werkelijk groot mee wordt gemaakt? Dat zijn de offers. Dat wij in harmonie met elkaar leven en dat wij in harmonie met onze naasten leven. De meest ongelovige, lastige buurman, de meest ongelovige, lastige belastinginspecteur, de meest lastige supermarktmedewerker, de meest lastige en confronterende man of vrouw die ergens achter die balie staat, waar je af en toe wel eens heen moet, de meest lastige weggebruiker, voor een gelovige is er altijd een weg om in vrede te leven met alle mensen. En dat is onze opdracht. Zo hebben we net ook die tekst gelezen in Colossenzen 4 vers 5 in relatie tot ongelovigen. Ik lees hem opnieuw, Colossenzen 4 vers 5. Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn en geschikt en buit de geschikte tijd uit. Het boek van Spreuken zegt een vriendelijk woord, opent harten. Wees maar eens vriendelijk tegen die onvriendelijke. Zeg gewoon goedemorgen, hoe is het vandaag met je? Zeg gewoon tegen die persoon van, hey, hoe gaat het nou met je? Stel wat vragen en je zal zien dat als er vanuit de oprechtheid van jouw hart die oprechte woorden komen, die oprecht interesse hebben om ook naar het antwoord te horen, dan zul je zien dat harten geopend worden. En zo zien we. Wat is er nou zo belangrijk voor God? Dat wij in harmonie leven met God en dat wij in volledige harmonie leven met onze naasten. En broeders en zusters, als we dan zo weer, en Ada en mijzelf, hebben we dat dan van de week weer zo gezien, meegemaakt, een sterven, een overlijden, dan word je altijd weer teruggebracht bij de gedachtes van, wat is er nou echt zo belangrijk in het leven? En dit is waar het nou weer werkelijk om gaat. in relatie tot de vraag die we vandaag besproken hebben. Als een broeder iets tegen jou heeft, laat alles vallen, zegt Jezus. Laat alles los en ga zorgen dat die relatie hersteld wordt. Dat is God wel behagelijk. Dat moet belangrijk zijn en prioriteit hebben in onze levens. In relatie tot een broeder die tegen ons zondigt, herstel. Dat is wat God zoekt. En broeders en zusters, bij God zijn alle dingen mogelijk. Wij zeggen vaak weer van ja, maar dat is zo moeilijk. Ja, dat is zo lastig. Ja, dat is dit. Ja, dat is zo. Maar met gebed zegt God, kan ik dingen doen in jouw leven, in jullie leven, die alle begrip te boven gaat. Twee zusters die een probleem hebben, we weten nog ineens precies wat, maar Paulus zegt, zorg dat je eensgezind bent in de Here. En Romeinen 12 vers 18, leef in vrede met alle mensen. En zo zegt dat boek van Filippenzen ook weer, wij zijn lichtende sterren in deze wereld. En waar komt dat nog het meest naar voren in onze kennis over de Bijbel? Helaas niet. Is dat belangrijk? Absoluut. Maar waar komt ons lichtje het duidelijkst naar voren? In het feit dat wij vredestichters durven te zijn. In het feit dat wij van alle omstandigheden in het leven, dat we daar iets moois, een mooie kleur aan kunnen geven. En dat is op het moment dat wij in eerlijkheid en in oprechtheid, met warmte en met respect, met de dingen omgaan die op ons pad komen. En zo wil ik graag eindigen met de woorden uit Matteüs hoofdstuk 20, vers 25 tot 28. Matteüs 20, vers 25 tot 28. En toen Jezus hen bij zich geroepen had, zei hij, u weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren en de groten gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u groot wil worden, die moet de beste zangleider worden. Of die moet de beste prediker worden. Of die moet de meeste kennis vergaren. Of zal degene zijn die altijd alle antwoorden hebt op alle vragen. Dat staat er niet. Maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn. Als we aan onszelf zouden vragen, wie wil graag de eerste zijn? Dan komt altijd weer die gedachte naar voren, tuurlijk wil ik de eerste zijn. Tuurlijk wil ik de grootste zijn. En Jezus zegt, Ada, Martin, Olga, Cor, Vova, Jim, Rut, André, alle anderen. Als je de grootste wil worden op deze aarde, dan moet je juist de kleinste worden. Dan moet je een dienaar worden van je broeder. Een dienaar worden van je zuster. Een dienaar worden van alle mensen. Daar zit de grootheid in het koninkrijk. Daar zit de grootheid in de gemeente. Daar zit de grootheid in het koninkrijk van Jezus. Op het moment dat die grote Pilatus met al die macht tegenover Jezus stond, zei Jezus ook, mijn koninkrijk, dat is niet van deze wereld. Koninkrijken in deze wereld, die vechten via wapens. Die vechten via vliegtuigen en boten en noem het maar op. En die vechten via de politiek. Koninkrijken van deze aarde vechten allemaal op menselijke basis, op materiële basis. Waar wordt het meest mee gestreden in het koninkrijk van God? Nederigheid en dienstbaarheid. En zo zegt Jezus, als je de grootste wil worden, zorg maar dat je een dienaar bent van je broeder en van je zuster, dan ben je groot. En zorg maar dat je een dienaar wordt van alle mensen. En wat gaan we dan doen? Elk conflict wat er maar is, dat gaan we oplossen. Elk conflict, waar het ook maar is, of het nou in ons huwelijk is, of dat het in de gemeente is, of dat het tussen twee broeders is, elk conflict kan opgelost worden. En als God in het midden is, dan wordt het werkelijk opgelost. Maar dat gebeurt altijd op basis van nederigheid en dienstbaarheid. Broeders en zusters, mogen deze woorden ons zegenen. Niet de woorden die ik er tussendoor gezegd heb, maar de woorden van God, de woorden van Jezus. Laten die ons zegenen om werkelijk de gemeente te zijn zoals God het wil. Met waardige aanbidding in geest en in waarheid.